Goedemiddag. Heel hartelijk welkom en fijn om jullie weer te ontmoeten. En wat een voorrecht om met elkaar weer het woord van God te mogen delen. Sinds de lockdown hebben wij bij ons in de gemeente vanmorgen alweer de derde doopdienst gehad. Dat was geweldig mooi, dat mensen getuigen van hun geloof. En we komen uit een baptistengemeente, dus wij kennen de geloofdoop door onderdompeling. En ik stelde bij ons de vraag, en dan zitten daar een paar honderd mensen. Ik zeg, hoeveel willen jullie even je hand opsteken als je van oorsprong uit een kerk komt waar men de kinderdoop gewoon is? Maar er waren geloof ik van een paar honderd en 10 mensen die niet de hand opstaken. En toen heb ik met hun even over gehad van, daar wordt ook een hand opgestoken, ja. Hè? Ja. En toen hebben we het even met elkaar over gehad van, hoe komt het nou dat de een tot een besluit van kinderdoop komt en de ander van geloofsdoop door onderdompeling? Best wel een hele gevoelige discussie. Ouwe Neel die heeft een boek geschreven over de olifanten in de porseleinkast, de hele gevoelige onderwerpen, en de doop die is daar eentje van. En toen heb ik het als volgt uitgelegd. En ik vertel het nu ook even omdat ik met jullie over de verbonden na wil denken en dat heeft hier ook mee te maken. Ik heb het zo uitgelegd, we zitten samen op het spoor als het ware. En onze basis, ons fundament is gelijk. Of je nou kijkt naar kinderdoop of geloofsdoop, reformatorisch of evangelisch. Ons fundament is Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is de opgestane Heer. Dat fundament hebben we gelijk. Er is maar één weg tot behoud. Er is maar één weg om gered te worden. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat bindt ons samen en dat moeten we nooit vergeten. Maar op een gegeven moment, dan komt er een wissel. Ik zeg, en die wissel is niet de doop. Die wissel, dat is Israël. En lang niet iedereen realiseert zich dat. Als je in een reformatorische kerk komt of een baptistengemeente, ik noem maar even dat verschil, dan heb je een totaal verschillend theologisch paradigma, zeg maar. Totaal verschillende uitgangspunten. En dat begint bij je visie op Israël. Hoe kijk je aan tegen Israël? Kijk, in de verbondsleer is het zo, dan begint het eigenlijk al, nou, er zijn ook weer verschillende stromingen natuurlijk in, maar het begint bij Adam. En het gaat door tot de jongste dag. En er is daar eigenlijk maar sprake van één volk. En het ene volk, dat begint met Israël. En op een gegeven moment gaat het over in de gemeente. En dan zegt de een, de gemeente is in plaats van Israël gekomen. En de ander, de gemeente is ingelijfd bij Israël. Maar dat geloof ik dus niet. Want die wissel is gegaan bij Israël en de visie daarop. En dan gaat op een gegeven moment de een gaat rechtsaf en de ander gaat linksaf. En dat zullen jullie straks ook wel gaan merken. Dat valt vandaag nog wel mee. Ik denk dat het vandaag nog vrij gemeenschappelijk is. Want we gaan nadenken over het verbond van Adam. Maar zo langzamerhand zul je gaan merken waarom die wegen uiteen gaan. Maar ik heb vanmorgen ook gezegd, heel vaak wordt daar heel gespannen over gedaan. En ik zeg maar, we moeten ons goed realiseren in welke tijd we nu leven. Besef dat je fundament hetzelfde is en besef dat je einddoel hetzelfde is. Het einddoel is Jezus Christus. Het einddoel is dat alles hersteld zal gaan worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zijn we samen aan onderweg. En de een die is op een gegeven moment rechtsaf geslagen, de ander linksaf. Maar uiteindelijk komen we bij hetzelfde weer uit. En we kunnen heel moeilijk doen over die verschillen. Maar dat kunnen we ons op dit moment niet permitteren om elkaar daarin te verketteren. Want we hebben juist elkaar zo hard nodig. In navolging van Christus zullen we gaan merken dat het in deze tijd niet makkelijker zal worden. En dan moet het kerkoverstijgend zijn dat we elkaar omarmen in de navolging en de gehoorzaamheid aan het woord van God. Dus dat was eigenlijk een beetje de kern waar ik vanmorgen over gesproken heb. En ik wou het ook even meegeven al als een aanloopje. Want het is natuurlijk een Maranatha-samenkomst. En ik kan me voorstellen als je uit de kerk komt en je beluistert hier de sprekers, dat je af en toe ook zoiets hebt van, hè? Ik hoor nieuwe dingen, of ik hoor dingen die ik bij ons nooit hoor. Dat kan. Maar dat heeft alles hier dus mee te maken, met die afslag. Met die ene splitsing, zeg maar, van hoe kijk je tegen Israël aan. Daar ligt de basis. Vanmiddag wil ik met jullie stilstaan bij het verbond met Adam. We gaan zo meteen lezen, Genesis 2. Ik heb 2 keer met jullie stilgestaan bij de schepping in het algemeen en de schepping van de mens. We hebben in Genesis 1 vers 1 gezien dat Elohim, dat God de schepper, die onbegrensd is, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dat hij de hemelen en de aarde gemaakt heeft. En dat met dat eerste woord in het begin, Bereshit, misschien kunt u zich nog herinneren, dat met Bereshit al wordt aangeduid dat er een begin is, maar dat er ook al sprake is van een einddoel. Het zit allemaal in dat ene woord. Dus God heeft deze wereld niet bij toeval geschapen, maar met een doel. De schepping van de hemelen en aarde is dus geen toevallige samenloop van omstandigheden. En dat er in dat bereiken van dat doel sprake is van een ontwikkeling, dat bleek uit het woordje schiep. In den beginne schiep God, schiep bara, wat betekent iets tot zijn bestemming laten komen. De schepping tot zijn doel laten komen. Er is een einddoel en God die gaat het tot zijn bestemming laten komen. Vorige keer stond de schepping van de mens centraal. We hebben gezien dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat betekent dat de mens God representeert en vertegenwoordigt hier op aarde. En om dat te realiseren is de mens geschapen naar zijn gelijkenis. En dat betekent dat de mens zelfbewustzijn heeft, verstand heeft, een wil heeft, creativiteit heeft, besef van tijd en eeuwigheid en alles wat verder bij een persoon hoort. De mens is door God gevormd, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zoals een beeldhouwer een prachtig beeld maakt. Met andere woorden, de kunstenaar met een hoofdletter K, de kunstenaar heeft een kunstwerk gemaakt. En het doel van dat kunstwerk is om met God in gehoorzaamheid aan hem te regeren over zijn schepping, over zijn koninkrijk. En hij vormde de mens om daar een relatie mee aan te gaan. Om jou in te zetten. Om zijn schepping tot zijn bestemming te laten komen. Een uiteindelijk straks volmaakte schepping. Een volmaakte sabbatsrust. Zonder rouw, zonder verdriet, zonder pijn. Een schepping die juicht. En een schepping die zingt voor haar schepper. Die haar schepper aanbidt. Zich in hem verheugt. En hem als hoogste doel heeft. Dan zal het zo zijn zoals God het heeft bedoeld. Daar zijn we naar onderweg. Vorige keer heb ik al gezegd dat dat kunstwerk, de mens, dat het kunstwerk beschadigd is. En daar staan we vanmiddag bij stil. En we gaan lezen Genesis 2, heel bekend, Genesis 2 vers 15 tot en met 17. En in Genesis 2 vers 15 tot en met 17 lezen we het volgende. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Even kort wat ik vanmiddag met jullie wil delen. Ten eerste, je hoeft niet alles te begrijpen om toch te kunnen geloven. Ten tweede, het verbond met Adam. We staan stil bij de hof van Eden. We staan stil bij de boom van kennis van goed en kwaad. En dan de vraag, wat is zonde? En tot slot, hoe zit het dan met die ontwikkeling? Bereshit bara Elohim. In het begin schoep God de hemel en de aarde. Ten eerste, je hoeft niet alles te begrijpen om toch te kunnen geloven. Hoe communiceer je wat je gelooft? En ik heb ook gezegd, we willen graag gaan stilstaan de komende tijd bij de verbonden. Dus nu het verbond met Adam, volgende keer het verbond met Noach, precies. En zo gaan we door, verbond met Abraham. En daarin willen we ook gaan kijken van hoe communiceer je nou wat je gelooft? Het is mijn ervaring dat je in een gesprek met ongelovigen, dat je vragen kunt krijgen waar je zelf nog nooit over hebt nagedacht. Of je hebt misschien de neiging om bepaalde vragen maar een beetje uit de weg te gaan, omdat je er zelf ook niet uitkomt. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Soms best wel lastig. Bijvoorbeeld de vraag wat de zin en de betekenis is van die boom van kennis van goed en kwaad. Eén misstap, en dan gaat het nog niet eens om een moord of zo, maar het gaat om het nemen van een verboden vrucht en dan zulke grote gevolgen tot op de dag van vandaag. Gevolgen die zelfs doorwerken in alle mensen die na de eerste mens geboren worden. Dus ook gevolgen voor u en voor mij. Ik heb die vraag in eigen familiekring wel eens gehad. En dan was het, geloof jij dat nou echt? Iemand neemt van die vrucht, of iemand neemt die appel, zeggen ze dan, nou ja, daar staat vrucht. We weten niet wat voor vrucht het is geweest. En dan zulke grote gevolgen, dat dan door één zo'n onbenullig foutje, zo wordt het dan gezien, dat alle ellende in de wereld komt. Ja, wat zeg je dan? Hoe communiceer je wat je gelooft? Want dit wil je wel graag uitleggen, omdat je ook wilt uitleggen waarom Christus dan moest komen om verlossing te brengen. Laat ik allereerst zeggen dat mijn geloof in Jezus Christus niet afhankelijk is van mijn vermogen om op alles een antwoord te weten. En ik heb ook zeker niet op alles een antwoord. En er zijn voor mij ook, en ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vermoed hetzelfde, er zijn altijd dingen die je niet begrijpt. Maar er is een moment geweest dat het tot me doordrong, ik geloof dat God bestaat, maar ik heb geen relatie met hem. Ik zag in dat mijn leven, zoals ik dat toen leidde, dat mijn leven doelloos was, zonder enige bedoeling. In die zin dat mijn leven dus geen hoger doel had dan alleen om je leven maar zo goed mogelijk te leven en ervan te genieten. Het werd me duidelijk dat er een leven na dit leven moest zijn. En dat ik onmogelijk vanuit mezelf dat eeuwige leven kan ontvangen. We hebben vandaag op de dag precies teruggerekend 40 jaar verkering met elkaar. Wij leerden elkaar kennen. En mijn vrouw ging naar een kerk destijds. En ik had helemaal geen kerkelijke achtergrond. En mijn vrouw die ging naar die kerk. Het gaat me even niet om de naam. Maar het ging er wel om dat die kerk in die tijd al behoorlijk vrijzinnig was. En haar ouders die hadden zoiets van, ja, we zijn zoekende. En die gingen wel eens daarheen en dan gingen ze weer eens daarheen. Maar toen dachten ze, ja, daar komt die ongelovige jongen in ons gezin. Wat zal die wel niet denken? Laten we maar gewoon weer even wat stabiliteit zoeken en daar in die kerk blijven. Maar ik had vragen. En ik zei, ik begrijp het niet. Ik zei, als ik bedenk dat er een God zou moeten bestaan, en als ik dat geloof, ja, dan geeft me dat een geweldig perspectief. Dan ontdek ik dat ik een doel heb in mijn leven, en dan moet dat stuk volgens mij een stuk blijdschap zijn. Ik zeg maar, ik merkte hier helemaal niks van. Zowel in de verkondiging niet, Het ging in die tijd alleen maar over de kernbewapening en hoe slecht het allemaal zo af zou lopen. Maar de naam van Jezus Christus werd niet verkondigd. Ja, als ik naar de mensen kijk die in de kerk zitten, en ze houden allemaal hun jas aan en ze zitten maar een beetje donker naar elkaar te kijken. En als de dienst langer dan een uurtje duurt, dan worden ze chagrijnig. Dus ik snapte er als ongelovige jongen, snapte ik er helemaal niks van. Bij mij was dat idee van, mijn leven is doelloos en er moet een hogere bedoeling zijn. En ik ben op zoek naar perspectief en op zoek naar of God bestaat. Eerst heb je misschien nog de gedachte, ik merk dat veel mensen die naar God op zoek zijn, diezelfde gedachte hebben, dat je door zo goed mogelijk te leven, dat je de weg naar God kunt vinden. En eeuwig leven kunt ontvangen. Maar ja, wanneer is goed dan goed genoeg? Ook al doe je nog zoveel goede dingen. Je leven, je handel, je wandel matcht niet met de heilige volmaaktheid van God. Er is een kloof tussen jou en God. Er is een moment geweest dat ik inzag dat er maar één weg tot een relatie met God is. Dat er maar één weg tot eeuwig leven is, en dat is geloof in Jezus Christus. En als je dat gaat ontdekken, tenminste dat was mijn ervaring, dan komt er blijdschap in je hart. En ik weet nog, wij gingen samen naar de catechisatie, en wij mochten samen met de dominee mochten we een jeugddienst voorbereiden. En toen vroeg de dominee van, hebben jullie misschien nog een thema wat we zouden kunnen behandelen? En toen zei ik, blijdschap in het geloof. Nou, mijn vrouw die keek me aan van, wat doe je nou dan? Want die dominee kon er helemaal niks mee. Uiteindelijk werd het thema de dood. Triest. Ik kwam mocht tot de ontdekking komen dat er redding en verlossing is door de Heer Jezus. Hij overbrugde aan het kruis de kloof tussen jou en God door jouw zonden op zich te nemen, opdat jij vergeving ontvangt. En toen dat tot me doordrong, heb ik de Heer Jezus gebeden en hem gedankt voor zijn offer in plaats van mij. Hem gedankt voor vergeving van zonden. Hem gedankt voor zijn liefde. En gewoon gezegd, Heer, ik geef me aan u over. En vult u mij met uw Heilige Geest. Jezus erkennen als Heer over jouw leven. En dat hij de enige weg tot redding is. Heb je dit al gedaan? Als je in een kerkelijke samenkomst bent, dan kun je er nooit bij voorbaat van uitgaan dat iedereen dat gedaan heeft. Maar ik zou je er echt wel toe oproepen, hoe oud of hoe jong je ook bent. En lieve mensen, dit geloof staat voor mij zo vast als een huis. Maar dan kunnen er daarnaast nog allerlei vragen zijn. Vragen van ongelovigen, die deels ook jouw vragen misschien wel zijn. Hoe zit het nou precies met die schepping? De ouderdom van de aarde, waar we het over hebben gehad. Hoe zit dat met die twee bomen? Hoe zit het nou precies met die zondeval? In Genesis 3, daar wordt het woord zonde wordt niet eens genoemd. En ook niet val. Laat staan zondeval. Dat wordt nergens genoemd. Maar wat gebeurt daar dan precies? Soms best ingewikkelde vragen, maar lang niet allemaal vragen waar ik altijd per se een antwoord op hoef te hebben om te kunnen geloven. Toch is het wel belangrijk om eens bij die opdracht in Genesis 2, die we daarnet gelezen hebben, om daarbij stil te staan. En wat daarna gebeurd is in Genesis 3. Het meer begrijpen van die situatie kan helpen om nog beter te begrijpen hoe je als mens in verhouding staat tot je schepper. Dat je beter gaat begrijpen hoe God jouw leven hier op aarde heeft bedoeld. Dat je nog beter gaat begrijpen waarom Jezus' offer noodzakelijk was. En vanmiddag zullen we ook zien dat het je kan helpen te verstaan hoe je op een gezonde manier kunt leven in relatie met God. Het verbond. De komende prekenserie gaat over de verbonden in de Bijbel, met als doel: hoe communiceer jij je geloof? Een verbond is een overeenkomst die God met mensen sluit. En vandaag het verbond met Adam. Dit verbond wordt in de reformatorische theologie ook wel het, wat voor verbond genoemd? Het werkverbond, precies, klopt. Nu is verbond, is eigenlijk hier nog niet helemaal het juiste woord. Bij Noach is er pas echt sprake van een verbond. Maar hoewel we in Genesis 1 tot en met 3 niet lezen van een officiële verbondssluiting, is er wel sprake van een bepaalde overeenkomst. We hebben net gelezen dat God van de mens vraagt om hem te gehoorzamen door niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Een overeenkomst. Een afspraak. En dan wordt dat wel de wet genoemd van het werkverbond. Gij zult niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Een afspraak met de mens. En dat is de man. De vorige keer hebben we al gezien dat in het Hebreeuws voor man staat ha-Adam. En dat Adam niet alleen mens betekent, maar ook mensheid. Dus God maakt in de eerste mens een afspraak met de mensheid. Het niet houden aan die afspraak heeft gevolgen voor de eerste mens en heeft ook gevolgen in hem voor de hele mensheid. Inderdaad, het werkverbond. Zo wordt de afspraak tussen God en de mens genoemd. En dat het zo wordt genoemd, en dat wordt zo genoemd omdat eeuwig leven of dood afhangt van de gehoorzaamheid aan God. Daarom wordt het eigenlijk werkverbond genoemd. Het hangt dus af van eigen werken in die visie. Maar we zullen zien of dat wel nou zo'n gelukkige benaming is. Want wat is de boodschap van de boom van kennis van goed en kwaad? Wat is de zin en de betekenis nou van die boom? Nou, we gaan naar de Hof van Eden. Laten we eerst maar eens even kijken waar die boom staat. De eerste mens wordt geplaatst in een afgebakende tuin, de Hof van Eden, het paradijs. Algemeen wordt aangenomen dat het ergens bij de Eufraat en de Tigris is geweest. Er zijn ook wel andere visies op. Nou, komt allemaal niet zo heel nauw. Trouwens wel heel leuk, ik was laatst even bij mijn huisarts. Moest even wat dingen vragen. En toen zei ze op een gegeven moment, maar ik heb ook nog even iets privé. Ik dacht, nou, wat krijgen we nou? En toen zei ze, van nou, zegt ze, ik heb een boek gelezen. En ik ken het boek helemaal niet, maar het heet Twee Stromenland. Dat gaat over de Eufraat en de Tigris. Maar dat gaat ook over de geschiedenis van de Assyriërs en noem allemaal maar op. En toen zegt ze, als je het allemaal zo leest, zegt ze, dan klopt de Bijbel historisch helemaal. Ik zeg, ja, dat is bijzonder, hè, want zij is een ongelovige huisarts. Zo kregen we eigenlijk een heel gesprek. De Hof van Eden, een afgebakende tuin. In Genesis 3, vers 24, daar lees je dat ten oosten van de hof gerubs, engelen werden neergezet om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dus aan de oostkant van die afgebakende tuin, daar is dus de uitgang, de ingang. Mozes, die moest later een tabernakel bouwen, een tent in de woestijn. In Exodus 25 vers 8 staat, en ze moesten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Die tabernakel heeft ook een omheining, is ook als het ware een omheinde tuin. En de ingang is net als bij de Hof van Eden aan de oostkant. Hetzelfde zie je later ook bij de bouw van de tempel van Salomo. Bij de wederkomst van de Heer Jezus, we maken in één keer een hele grote sprong. Aan welke kant zal hij dan Jeruzalem binnengaan? Precies, het oosten. De Gouden Poort, hij wordt ook wel genoemd de Oostelijke Poort, die toegang geeft tot het tempelterrein. Maar die poort is net zoals de toegang tot de Hof van Eden op dit moment gesloten, dichtgemetseld. De Hof van Eden, de tabernakel, de tempel, Jeruzalem, plaatsen waar God woont, waar hij wil wonen en waar hij aanwezig is onder de mensen. We hebben een God van relatie. Zo woont en is God aanwezig bij de eerste mens in die omheinde tuin. En de mens leeft in relatie met haar schepper. En nu kun je allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld, waar komt het kwaad vandaan? Was de mens voor die daad van ongehoorzaamheid, was de mens toen volmaakt? Zeg maar voor de zondeval, was de mens toen volmaakt? Nou, blijkbaar niet, want hij kon een verkeerde keuze maken. En was hij voor die daad van ongehoorzaamheid, was de mens sterfelijk? Ik denk van wel, maar hij hoefde niet te sterven als hij God zou gehoorzamen. Dat was niet de bedoeling dat de mens dan zou sterven. Al als God alwetend is, en hij wist dat de mens de verkeerde keuze zou maken. Waarom heeft hij dan die bomen neergezet? Herkennen jullie die vragen? Had hij niet beter alle ellende kunnen voorkomen door de mens geen keuzemogelijkheid te geven dan alleen het goede? Dat vind ik een hele goede opmerking. Er wordt gezegd, maar we zijn geen robots. En weet je wat hier als volgende zin wordt gezegd? Maar is er dan wel sprake van relatie gebaseerd op liefde? Als alles al inderdaad voorgeprogrammeerd zou zijn, hè? En als we robots zouden zijn. Is er dan wel oprecht sprake van liefde? Kun je oprecht vanuit je hart je liefde tonen als je geen andere keuze hebt dan lief te hebben, omdat je zo voorgeprogrammeerd bent? Allemaal lastige vragen, en ik weet het, daar zijn tig van visies op, en vele boeken zijn erover geschreven. Allerlei discussies of die bomen er wel fysiek hebben gestaan, of dat het zou gaan om een metafoor. Een metafoor wil zeggen dat er sprake is van beeldspraak om een bepaalde vergelijking duidelijk te maken. In het communiceren wat je gelooft, zou ik aangeven dat ik geen problemen heb met twee fysieke bomen. Ik denk dat het gewoon om twee fysieke bomen gaat. Maar dat het veel belangrijker is om de betekenis te ontdekken van die bomen. Wat ik net bij de voorgaande preken wil doen, is vooral stilstaan bij de geestelijke betekenis die er echt toe doet. Een betekenis die ons ook vandaag iets duidelijk wil maken dat ontzettend belangrijk is. De boom der kennis van goed en kwaad. Hoe zit dat met die boom? Nou, er is een Bijbelgedeelte in het Nieuwe Testament dat ook over goed en kwaad gaat. En dat is Romeinen 7. In Romeinen 7, daar beschrijft de apostel Paulus een inwendige strijd. Iets wat heel herkenbaar is. In Romeinen 7 vers 19 staat, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus die laat daar in Romeinen 7 zien dat het onmogelijk is om je 100% aan de wet van God te houden. En dat je eigen inspanning om dat wel te doen er niet toe leidt dat jij het volmaakte, het goede zult doen. Dus Paulus laat in Romeinen 7 zien dat het onmogelijk is om 100% de wet van God te houden. En dat je eigen inspanning om dat wel te doen er niet toe leidt dat jij het volmaakt goede zult doen. Kijk maar in Romeinen 7 vers 15. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Er komt een ongelooflijke strijd tussen goed en kwaad. Omdat de nadruk ligt op wat ik namelijk teweeg breng. Ik ga vanuit mijzelf mijn best doen om het goede te doen, maar toch doe ik juist het kwade. Weet je, voordat de eerste mens zich liet verleiden, werd hij door zijn kinderlijk geloof, zijn afhankelijkheid van God, door God zelf geleid in het goede. Het was nog niet een kwestie van kiezen voor het goede vanuit een diepe overtuiging. En er was ook nog niet sprake van heel bewust verzetten tegen het kwade. Ze leefden met God en ze leefden in afhankelijkheid van Hem. Ze lieten zich door Hem leiden. Dat is een leven gericht op de boom des levens. Blijf daarbij, zegt God als het ware, en zorg ervoor dat je uit de buurt blijft van die boom van kennis van goed en kwaad. Want dan kom je zelf tot het onderscheid van goed en kwaad. Dan zul je vanuit jezelf, dan zul je vanuit overtuiging voor het goede moeten kiezen en je bewust tegen het kwade verzetten. En weg is ineens dat kinderlijke geloof, die afhankelijkheid van God. Je wordt je eigen God. Je komt zelf tot het onderscheid van goed en kwaad en zo kom je in het spanningsveld terecht van Romeinen 7 vers 19. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist. Het wordt een weg van eigen inspanning, van eigen werken, los van God. Een weg die niet leidt tot eeuwig leven, maar een weg die leidt tot de dood. Het los van God zijn, je eigen weg bepalen, niet meer op Hem vertrouwen, leidt tot de dood. De slang die probeert Eva van het tegenovergestelde te overtuigen. In Genesis 3 vers 4 lees je dat. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De grote verleiding is dus dat zij als God zullen zijn. In die zin dat zij vanuit zichzelf, los van God, door eigen inspanning, denken eeuwig leven in zichzelf te hebben. Maar zo heeft God de mens niet geschapen. God heeft de mens niet geschapen dat hij eeuwig leven zelf kan bewerken, zelf kan bereiken of zelf kan verdienen. De keuze voor de boom van kennis van goed en kwaad betekent dat de mens gaat vertrouwen op eigen werken, op eigen kunnen. En ik er zelf doen, en dat hebben kinderen op een bepaalde leeftijd, hè, dan krijgen ze dat, ik er zelf doen. En ik er zelf doen, dat brengt juist die innerlijke verdeeldheid teweeg. Dan kom je zelf tot het onderscheid van goed en kwaad. En dan roept Paulus het uit in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zie je dat de geestelijke betekenis van die boom, van kennis van goed en kwaad, dat het is, ik er zelf doen, los van God, en dat dit een doodlopende weg is. Een weg die leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. Wat is nou zonde? Als Adam en Eva toch nemen van die vrucht, wat is dan ten diepste de zonde die zij begaan? Nou, ze laten zich verleiden en ze gaan vertrouwen op eigen werken. En daarmee vertrouwen ze niet langer op God. En geloven is synoniem voor vertrouwen. Dus ze geven hun geloof in God hiermee op. Ze vertrouwen niet langer op Hem. En weet u, zonde betekent je doel missen. En wat ze missen door niet langer op God te vertrouwen, dat is het delen in Gods heerlijkheid. Zoals dat vanaf het begin wel was. En dan staat er in Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid en de relatie met God. De zonde is ten diepste ongeloof. Dan laten we nog eens verder kijken wat nu ten diepste die zonde is. Als je dat namelijk gaat begrijpen, dan snap je ook waarom het offer van de Heer Jezus noodzakelijk was. Want waarom moest hij sterven voor jou en voor mij? Nou, misschien denk je van, ja, dat ligt toch allemaal heel erg voor de hand en dat is allemaal zo basis. Maar ik zou toch willen vragen om even goed op te letten. Ik neem jullie mee naar Romeinen 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Romeinen 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dus Jezus is op een bestemde tijd gestorven. Op een tijdstip dat vooraf door God is vastgesteld. Hij stierf voor goddelozen. Voor de mens die los is van God, die niet op hem vertrouwt. En in welke conditie bevindt zich op dat moment de mens? De mens is krachteloos. En dat betekent niet dat wij slappelingen zijn of zo. Nee, krachteloos duidt op de situatie waarin jij je bevindt als je nog niet gelooft. Een situatie waarin je niet in staat bent om rechtvaardig voor God te verschijnen. Krachteloos zijn, zwak zijn, dat geeft iets aan van onvermogen. Je onvermogen om eeuwig leven te ontvangen door je werken. Kortom, zonde is, je vertrouwt niet op God, je kiest je eigen weg en vertrouwt op eigen kracht. Het is een weg die leidt tot de dood. Zonde leidt tot de dood. De mens is deze weg gegaan. En die eerste mens, is de hele mensheid, is besmet met de zonde. En zonde betekent de mens leeft gescheiden van God. Dat is zonde, enkelvoud. Doordat je gescheiden leeft van God, ga je ook zonden doen. Je moet in de Bijbel maar eens opletten, met name ook in de Romeinenbrief, wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen zonde, enkelvoud, en zonden, meervoud. Zonde, daar gaat het over, je leeft gescheiden van God, en de zonden zijn het gevolg daarvan. Er is maar één oplossing om die relatie met God te herstellen. Ik las een krantenartikel en dat ging over de gemeente Mozaïek. Daar hebt u waarschijnlijk wel van gehoord. En ze zijn sterk bezig om zich uit te breiden naar allerlei plaatsen. En de discussie ging over van dat je daar mag komen zoals je bent. En ik denk dat het ook in de kerk zo moet zijn. Je mag komen zoals je bent. Maar als je God leert kennen, wil hij niet dat je blijft zoals je bent. En de hele discussie ging, zoals in heel veel discussies, ging het over homoseksualiteit. En zij gaven aan van, wij spreken de mensen daar niet op aan. Iemand kan bij ons gewoon alle taken vervullen. Kan ook een leidinggevende taak krijgen, ook als de seksualiteit in praxis wordt gebracht. En toen werd de tekst gebruikt, want de geest moet maar overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daarmee vul ik dan in dat ze de homoseksualiteit wel als zonde betitelen. Maar wij doen er niks mee, want de geest moet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wordt die tekst daar nou terecht gebruikt? Wat staat er namelijk? Er staat nog een woordje bij. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het gaat niet over zonden, over de dingen die wij verkeerd doen. Nee, waar de geest van zal overtuigen is de wereld, dat er sprake is van zonde, dat je gescheiden leeft van God. Daar gaat het over. Dus daar zie je dat zo'n tekst helemaal in een verkeerde context eigenlijk als het ware wordt misbruikt. Er is verschil tussen zonde en zonden. En Adam, die zondigde, en hij werd daardoor zondaar. En wat is nou bij ons? Wij worden geboren in zonde. Wij zijn vanaf onze geboorte een zondaar en daardoor zondigen we. Precies andersom. Omdat wij erfgenaam van Adam zijn. De mens gescheiden van God en we weten er is maar één oplossing. En het is de Heer Jezus die aan het kruis de zonde versloeg. Die de scheiding tussen God en mens ophief. En dan zie je dat zonde in relatie staat tot de kruisdood van de Heer Jezus. De macht van de zonde, het gescheiden met God leven, dat verbreken. En het is het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden, meervoud. Proeft u een beetje het onderscheid? Hoe zit het nou met die ontwikkeling, met dat bara? De verleider die controle over de mens heeft gekregen, de Satan, de slang, die moet verslagen worden en de mens moet sterven en opnieuw beginnen. En dat is precies namelijk wat we in Genesis 3 vers 15 al lezen. Daar staat een belofte van God en die belofte verkondigt hij aan de slang, aan Satan. Even terug naar het werkverbond. Daar zeggen ze, aan de ene kant heb je de wet, gij zult niet eten van de boom des levens. Maar aan de andere kant is het ook al een genadeverbond. En dat genadeverbond slaat op deze tekst, Genesis 3, vers 15. Daar staat al een belofte van God en die belofte verkondigt hij aan de slang, aan Satan. En ik zal het in eigen woorden, zal ik het formuleren. Slang, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en uw bondgenoten, enerzijds, en de vrouw en haar zaad, anderzijds. Je hebt de mens verleid, heeft zich van mij afgewend. Jij hebt controle als overste van deze wereld, maar zover als ik het toelaat, zegt de Heere God. Maar uiteindelijk, dan zal het zaad van de vrouw, zal je kop vermorzelen. En dat zaad is Jezus Christus. En hij heeft Satan en zijn trawanten verslagen. Door te sterven aan het kruis heeft hij ze openlijk tentoongesteld. Dus in Genesis 3 vers 15, dan zijn we nog maar aan het begin van de Bijbel. Daar zie je al een heenwijzing naar de genade. Daar zie je al een heenwijzing naar de kruisiging van de Heer Jezus. Wonderlijk. De vijand verslagen. Maar dan moet de mens ook nog sterven en opnieuw beginnen. Er moet een offer worden gebracht. Bloed moet vloeien om vergeving van zonde te ontvangen. Over het eerste offer in de Bijbel lees je in Genesis 3 vers 21. Een offer waar God zelf voor zorgt, dat is een volmaakt offer. Daar staat namelijk in vers 21, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Huiden, dat betekent dat er een offer is gebracht. Huiden om de schuld en schaamte te bedekken. In de tabernakel en de tempel, ook zo'n soort van omheinde tuin, daar werden dieren geofferd. Hun bloed moest vloeien om vergeving van zonden te ontvangen. Tijdens het Pascha moest een volmaakt lam worden geslacht. Net zoals de tuin, de tabernakel, de tempel, een schaduwbeeld van een werkelijkheid die nog ging komen. Zo zijn ook de offers een schaduwbeeld van het offer van de Heer Jezus dat hij bracht aan het kruis van Golgotha. Zoals door Adam, die de mensheid vertegenwoordigt, de zonde de wereld binnenkwam, het gescheiden van God leven. Zo wordt door de laatste Adam een offer gebracht in plaats van ons. Omdat wij geen volmaakt offer zouden zijn. En van dit offer op Golgotha vinden we een heenwijzing in Genesis 3 vers 15. En daar staat dat de Satan hem de hiel zal vermorzelen. Zo zal Jezus aan het kruis worden geslagen, zijn hiel, de spijker er doorheen. Is het verbond met Adam, is dat een werkverbond? Is dat nou helemaal een gelukkige naam? De boom der kennis van goed en kwaad, die waarschuwt juist om niet op eigen werken te vertrouwen. De Bijbel begint en eindigt met de boom des levens. Over een rode draad door de Bijbel gesproken. In Genesis een omheinde hof. In het boek Openbaring een andere omheining. Het nieuwe Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem is de bruid, de vrouw van het lam. In het hemelse Jeruzalem, dat op de aarde neerdaalt, is geen tempel, want de Heere God, de Almachtige, die is haar tempel. Hij is het lam. En zie je dan dat er sprake is van een ontwikkeling? Bara, de schepping tot zijn bestemming laten komen. Van de tuin naar de tabernakel, naar de tempel, naar Jeruzalem, naar het hemelse Jeruzalem. Van de huiden voor Adam en Eva, dus van de huiden van Adam en Eva, naar het lam in de huizen van de Israëlieten in Egypte, naar de offerdieren, naar het offerlam, de Heer Jezus. Over een ontwikkeling gesproken, de schepping tot zijn bestemming laten komen. Bereshit, in den beginnen, met al ingesloten het einddoel. En we zijn begonnen in het Bijbelboek Genesis en we gaan eindigen in Openbaring. Openbaring 21, vers 2 tot en met 5. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God. Zie je de vergelijking van de tent, de tabernakel en het hemels Jeruzalem? De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, die zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat nieuwe Jeruzalem wordt hier dus beschreven ook als een tent. Maar ook als een tuin. Er stroomt een rivier van het water des levens die uit de troon van God en van het lam kwam. En daar bevindt zich ook de boom des levens. En zo is het verhaal weer rond. Ik geef jullie slechts de grote lijn. Als je alles in detail zou gaan bekijken, dan gaat het je duizelen. En zie je daarin de grootheid van Elohim, de schepper die onbegrensd is. En je ziet tegelijkertijd de ontferming van Yahweh, de Ik Ben, die bij je is en die je mag volgen. Amen. We gaan samen zingen, opwekking nummer 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. samen danken. Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken voor wie u bent. We danken u voor uw Zoon, de Schepper. We danken u voor de Geest die in ons woont en die ons leidt. We danken u dat we zo in relatie met u mogen leven. Dat de zonde is overwonnen. Scheiding tussen u en ons. Heer, wat is het genade dat wij door het bloed van de Heer Jezus in uw nabijheid kunnen zijn. Niet door eigen werken, maar door genade alleen. Wat is het een wonder, Heer, dat u relatie zoekt met ons mensen. Wat zijn wij mensen dat u aan ons denkt, hebben we net gezongen. Een mens die zich voortdurend weer van u afkeert. Een mens die voortdurend weer struikelt, verkeerde keuzes maakt. Die het goede wel wil doen, maar dan het verkeerde doet. We danken u dat u ons tegemoet gekomen bent. Maar dat u ook uw Heilige Geest hebt gegeven om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van uw Zoon. En Heer, ik bid u dat we in de tijd die voor ons ligt, waarin er wellicht nog heel veel op ons af gaat komen als we uw Heer Jezus in gehoorzaamheid willen navolgen, dat we die kracht van uw Heilige Geest in onze levens zullen mogen ervaren om staande te blijven, om te blijven opzien naar u, om alles van u te blijven verwachten. Want u bent de Allerhoogste. Behoed ons ervoor dat we steeds meer zullen gaan denken naar de mens, maar dat we op u gericht zullen zijn. En Heer, dan kunnen er inderdaad, zoals we aan het begin zeiden, kunnen er verschillen zijn. Maar ons fundament is hetzelfde, ons einddoel is hetzelfde. En dan komen we voortdurend bij u uit, Heer Jezus. We loven en prijzen en eren en aanbidden u. Wilt u maar tot uw doel komen in onze levens. Dank u wel dat er een moment zal zijn dat u alles zult herstellen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, waar geen verdriet, geen rouw, geen pijn meer zal zijn. Komt u tot uw doel. Heer, verheerlijk uzelf in onze levens. En help ons om een getuige van u te zijn. En we danken u dat we niet overal een antwoord op hoeven te hebben. En soms, dan geeft u ons ook de antwoorden in de mond. Dat we zelf verrast mogen staan van hoe kom ik hier nu op. U leidt ons. En zo leggen we onze levens in uw hand. Ook voor de komende tijd die weer voor ons ligt. Wees ons genadig, wees ons nabij. Uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan zo een prachtig slotlied met elkaar zingen. Dat is Johan de Heer 60. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Wat een rijkdom is dat. Merken jullie ook dat we in een snel veranderende wereld leven? Het gaat heel hard. En we mogen elkaar oproepen om waakzaam te zijn. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Om duisternis te ontmaskeren. Maar aan de andere kant ook zo, als er strijd of lijden op ons afkomt, moeten we daar ook niet verbaasd over zijn. Want daar is waar de Bijbel voortdurend over spreekt. Het is belangrijk dat we dicht bij de Heer Jezus leven. Ik weet niet, je hebt waarschijnlijk misschien wel gehoord, ook in de krant gelezen, de preek van dominee Paul Visser. Die heeft nogal voor ophef gezorgd. Kijk, daar kom je weer aan de ene kant op een verschilletje. Als ik hem hoor spreken over de beesten in de Openbaring, dan denk ik van, en wat hij dan daarna zegt, kan ik helemaal met hem eens zijn, maar om het nou daarop te betrekken, dat is weer wat anders. En dat vind ik dan zo jammer, want dat wordt helemaal uitvergroot. Maar de waarschuwing die hij geeft is in mijn ogen terecht. Er is een great reset gaande, nu al op dit moment. Een snel veranderende wereld, waarin wij omgeturnd moeten worden om te denken naar de mens. En het lijkt allemaal prachtig en het lijkt allemaal mooi. Maar we weten waar het uiteindelijk naartoe gaat. En we zien een concentratie van macht zien we ontstaan. En we weten waar het uiteindelijk op loopt, dat is de regering van de antichrist. Eén wereldreligie. En dat is waar we naartoe gaan. Maar wat mogen wij dan doen? Wij mogen onze hoofden opheffen en zeggen, maar onze koning komt. De Heer Jezus komt. Er zal een moment zijn dat de Heere God zegt, tot hier en niet verder. En nu is het afgelopen. En nu zal ik ingrijpen. En dan breekt de dag des Heeren aan. Het is niet één dag, maar het is een periode. Een dag des Heeren breekt aan. En de Heere God zal ingrijpen. En de Heere Jezus zal overwinnaar zijn. We gaan samen bidden om de zegen van God, wilt u daarbij gaan staan, als dat mogelijk is. En dan zingen we nog dat prachtige lied, laat dat ook een bemoediging zijn. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat onze Heer Jezus Christus komt. En Hij komt spoedig. Amen.